Koffie Curieus met Jonas van Dikke.
Welkom bij Koffie Curieus, de podcast over wetenschap en weetjes op een zondagstempo. Mijn naam is Jonas van Dikke. Ik ben een doctoraatstudent aan de Universiteit van Gent. En in deze podcast ga ik proberen om jullie nieuwsgierigheid te triggeren met allerlei weetjes uit de wondere wereld van de wetenschap. Het is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling om alle laatste ontdekkingen uit te leggen. Het is geen actua podcast. Iedere aflevering staat ook op zich, dus je hoeft niet mee te zijn met de volgende podcast. Wat ik wel ga proberen te doen, is om jullie de leukste verhalen te brengen uit de wetenschap. Want achter iedere ontdekking, achter iedere topwetenschapper, achter iedere medische term, schuilt wel een goed verhaal. Dit is de allereerste aflevering en die komt uit ergens in november, dus net na Halloween. En dat is dan ook meteen het thema van deze eerste aflevering. Er zijn namelijk heel veel goede verhalen te vertellen over spoken en zombies en aliens en wat er van waar kan zijn en wat niet. En er zijn ook heel veel creepy zaken eigenlijk op deze wereld waar de wetenschap nog altijd geen antwoord op heeft. Later meer daarover. Eerst gaan we het hebben over spookhuizen. Ieder van ons had er wel eentje in zijn buurt staan. Ik heb het dan niet over het metalen kot op de kermis met de poppen die aan touwtjes bengelen en de borstels die over je arm streden, maar over dat oude, verweerde herenhuis met dichtgetimmerde ramen en over een woeker te doorklimopplanten waar iedereen van weet, daar kom je niet binnen. Het is behekst. Er leven geesten. Meestal hangt er een hele historie aan dat huis vast. Een psychopathische man die er zijn familie heeft uitgemoord, nazi's die er tijdens de Tweede Wereldoorlog collectief zelfmoord hebben gepleegd, of de fundamenten die gebouwd zijn op een oude begraafplaats. En altijd komen daar geesten bij te pas. Mensen gaan ook actief op zoek naar geesten en spoken in deze gebouwen en komen met de gekste verhalen terug. Bij ons, ik ben afkomstig van Kokseide, hadden we La Vigie. Een heel mooi en statig cottagehuis midden in de duinen dat in de jaren 20 gebouwd werd bovenop een bunker uit Wereldoorlog 1. Je hoort hem al komen. Maar helaas stond dat vanaf de jaren 90 leeg. Iedereen uit mijn buurt was er wel eens binnen geweest. En ik ben er zelf ook eens geweest. Ik ben ook effectief naar binnen gegaan. Maar ik kon de duisternis en het mysterie niet verdragen en ik ben niet verder dan 5 meter geraakt. We hebben er met onze scoutsgroep destijds wel een horrorfilm opgenomen. Dat is trouwens nog altijd te vinden op YouTube, denk ik. Zoek hem maar eens op, La Vigie. Als ik het zelf vind, dan plaats ik wel een link bij de podcast. Nu, ondertussen is het gebouw toch gerenoveerd geraakt en zijn er assistentiewoningen van gemaakt, dus het befaamde spookhuis in Kokseide is weg. Ik zou me er als bejaarde mens toch niet helemaal op mijn gemak voelen, maar bon, dit geheel tezijde. De meeste verhalen rond deze spookhuizen worden verzonnen door kinderen of jongeren en doorverteld door ouderen, die met de leeftijd meestal wel wat beter beginnen te weten. Zelfs als ze zelf al eens een tussenhaakjes spook hebben gezien, weten ze wel dat dat gewoon hun hersens zijn die van een minieme lichtflits of schaduw een persoon of een vliegend monster maakten. Onze hersenen zijn in staat om op basis van de kleinste inkomende impulsen een overlevingsreactie op te roepen. En gelukkig maar, beeld je in dat je als holbewoner 's nachts wakker wordt in het pikken donker en een schaduw dichtbij ziet komen. Je hersens denken, hè, een wolf! Je zal zo snel mogelijk de grot uit willen geraken, ook al bleek het achteraf gezien helemaal niets te zijn. Gelukkig hoeven we ons nu niet zoveel zorgen meer te maken over wolven of beren of andere leuke beestjes, dus die fight-or-flight-reactie hebben we nu veel minder vaak nodig. Die spookverschijningen slaan meestal dan ook op niks. En toch.
From the first day that we moved in, I had this sense of not being alone in the house. Even when I was alone in the house, I would see these shadows and things that I couldn't sort of explain. Things progressed. I mean, it went from just thinking I was seeing a shadow to actually thinking that I was seeing the figure of someone out of the corner of my eye or a face, you know, through a window or something. But as soon as I turn my head and look, of course, it's gone.
Af en toe is er zo'n huis waar volwassen, intelligente mensen regelmatig langskomen en waar telkens geloofwaardige spookverschijningen gebeuren. Mensen die achtervolgd werden door geesten of geesten die telkens op exact dezelfde plek exact dezelfde handeling aan het uitvoeren zijn. Onafhankelijke getuigen vertellen telkens hetzelfde verhaal. Vaak mensen die nog nooit van hun leven in spoken geloofd hebben en die twijfelen aan hetgeen ze met hun eigen ogen gezien hebben. Hoe komt dat? Voor een verklaring moeten we terug naar 1957. De Franse wetenschapper Vladimir Gavreau is aan het werk in zijn robotica-labo. Op een gegeven moment komt een van zijn medewerkers in lichte paniek naar hem toe met een bloedend oor. En hij is niet de enige. Het hele labo heeft al een tijdje last van een onverklaarbare misselijkheid en een sterk gevoel van angst en onbehagen telkens ze het gebouw binnenkomen. Gavreau en zijn team zoeken naar antwoorden. Hun eerste gok is dat het om een sick building syndrome gaat, wat op zich ook al een vrij creepy verklaring is. Het sick building syndrome is namelijk de toestand waarbij verschillende mensen in een gebouw of in een bepaalde kamer ziek worden zonder duidelijk aantoonbare reden. Meestal wordt het dan na enig onderzoek gelinkt aan schimmels of bacteriën die in de lucht terechtgekomen zijn door een slecht werkende ventilatie. Maar Gavreau en zijn team vonden geen enkele pathogeen in de lucht. Dus zochten ze verder. De bron van het kwaad bleek te liggen bij een slecht gemonteerde ventilator, die aan een lange pijp was verbonden. Eerst dacht men dat de ventilator toxische gassen in de kamer verspreidde, maar dat bleek niet te kloppen. Wat de ventilator wel deed, was de lange pijp waarom het verbonden was op een bepaalde frequentie doen trillen. Een frequentie zo laag dat het geen geluid produceert, maar dat het wel door het menselijke oor wordt opgevangen. Deze lage frequenties noemen we infrageluid. Infrageluid gaat meer specifiek over frequenties die lager zijn dan 20 hertz, dus lager dan wat het menselijke oor aan kan. In een interessant wetenschappelijk onderzoek uit Engeland werden twee concerten georganiseerd net na elkaar. De concerten waren volledig identiek, er werd namelijk tijdens beide concerten experimentele muziek afgespeeld. Maar het enige verschil was dat tijdens verschillende tijdstippen in beide concerten een sterk infrasoon geluid werd afgespeeld van 17 hertz. Onhoorbaar en zelfs onvoelbaar door de luide experimentele muziek die gespeeld werd, maar met sterke gevolgen voor hun gevoelens. Want net nadat het infrasoon geluid werd afgespeeld, werd aan de concertgangers gevraagd hoe ze zich voelden, of ze bepaalde zaken hadden opgemerkt, enzovoort. Wat bleek? Het aantal klachten over angstgevoelens en koude rillingen verhoogde met 22%. En dat had niets te maken met de experimentele muziek, die je nu trouwens hoort, maar wel met het infrasoon geluid dat op hen werd afgevuurd. En dat terwijl geen enkele concertganger op de hoogte was van het doel van het experiment. We weten nu dus dat lage frequenties voor angstgevoelens kunnen zorgen. Waarom is dat eigenlijk? De reden heeft waarschijnlijk met evolutie te maken. Infrasoon geluid wordt namelijk niet alleen door vibrerende ventilatoren geproduceerd, maar ook bij vele natuurrampen, zoals lawines, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en meteorinslagen. Bij de laatste grote uitbarsting van de vulkaan de Etna bijvoorbeeld, in 2001, werden enorm sterke infrasone geluiden waargenomen die zelfs tot in Nederland geregistreerd werden, zo'n 1800 kilometer verder. Ook dieren kunnen infrasone geluid produceren. Deze bijvoorbeeld. Dit kon je natuurlijk nog horen, maar het gebrul van een tijger bevindt zich vaak op een frequentie van 18 hertz. Het lijkt dus dat wij evolutionair zijn aangepast om geluidsgolven op lage frequenties te zien als een teken van gevaar. Gevaar voor wilde dieren of voor natuurrampen. Vandaar de angstgevoelens die de testpersonen op het concert kregen. Hun lichamen wilden hen waarschuwen voor nakend gevaar. Ook dieren voelen dat trouwens aan. Tijdens de zeebeving in de Indische Oceaan in 2004, die toen voor een gigantische tsunami zorgde, werd achteraf door verschillende bronnen gemeld dat meteen na de beving quasi alle dieren wegvluchten van de kust en landinwaarts trokken, nog lang voor de tsunami in zicht kwam. Ook zij voelden die angst en paniek door het infrageluid en vluchten naar veiligere oorden. Terug naar La Vigie, terug naar de spookhuizen. Veel van de angstgevoelens die opgewekt worden in die spookhuizen kunnen dus verklaard worden door infrageluid. In die huizen bevindt zich dan hoogstwaarschijnlijk een oude regenpijp of schacht die dankzij de wind op een bepaalde lagere frequentie begint te trillen, waardoor het infrageluid produceert. Hierdoor krijg je het gevoel dat er iets is, dat je achtervolgd wordt. Je krijgt rillingen over je rug. Maar één iets hebben we hiermee nog niet verklaard. Verschijningen van spoken. Van bepaalde spookhuizen wordt verteld dat je in een bepaalde kamer van het huis een geest kan zien verschijnen. En meerdere onafhankelijke bronnen vertellen hetzelfde verhaal. Hoe kan dat dan? Het antwoord: resonantie. Jullie kennen waarschijnlijk wel Bianca Castafiore, oftewel de Milanese nachtegaal uit de Kuifje-reeks. Deze operazangeres staat erom bekend dat ze enkel met haar stemgeluid glazen kan doen barsten. Dat klinkt dan ongeveer als volgt. Ik raad jullie trouwens aan om het volume nu ietsje zachter te zetten. Het is een cliché dat sopraanzangeressen glazen kunnen doen breken met een stem. In de praktijk is het quasi onmogelijk. Maar in theorie kan het wel. De oorzaak ligt bij resonantie. Ieder voorwerp op deze planeet heeft een resonantiefrequentie. Dat is een bepaalde frequentie waarbij dat voorwerp sterk gaat trillen. Als je dus hard genoeg zinkt op de exacte resonantiefrequentie van een glas, dan kan je dat glas doen breken. Maar het kan ook veel groter dan dat. Een bekend voorbeeld van hoe belangrijk resonantie kan zijn is de ramp van de Tacoma Narrows Bridge.
Dawn of a fatal day, and the wind begins to speak with a roar that no man can fail to hear.
In 1940 werd nabij het plaatsje Tacoma in de staat Washington in Amerika een nieuwe brug geopend. Tijdens de constructie merkten de arbeiders al op dat de brug nogal de neiging had om verticaal mee te bewegen met de wind als het hard waaide. En zij gaven het de bijnaam Galloping Gertie. Niets vermoedend hadden zij daarmee de neergang van de brug voorspeld, want nog geen 4 maanden later begon de brug plots onverklaarbaar heen en weer te schudden. De brug bleef maar schudden van links naar rechts, van boven naar onder, waardoor de rijweg een hoek maakte tot wel 45 graden. Mensen lieten hun auto's achter op de brug en vluchtten naar de kant en slechts enkele uren later viel de volledige brug het water in.
No structure of steel and concrete can stand such a strain. Steel girders buckle and giant cables snap like puny threads. There it goes!
Eén hondje bleef achter in één van de auto's. En dat was dan ook het enige slachtoffer van die dag. De reden voor de instorting? Resonantie. De wind blies die dag aan een snelheid van zo'n 68 km per uur en de trillingen in de lucht die daarbij voortkwamen hadden de exacte resonantiefrequentie van de structuur van de brug. Hierdoor begon de brug te wiebelen en te schudden en stortte het uiteindelijk ineen. Sindsdien is er een volledig nieuwe tak in de architecturale wereld bijgekomen, namelijk aeroelasticiteit. De studie van de interactie tussen aerodynamische krachten en structurele flexibiliteit. Ook heel belangrijk in de luchtvaartsector, by the way, want ook vliegtuigen hebben een resonantiefrequentie. Er bestaan trouwens beelden van het trillen en de wiebelen van de brug en ook van de uiteindelijke ineenstorting, gemaakt door een lokale fotograaf die gelukkig toen al over het juiste materiaal beschikte. Het zijn echt hallucinante beelden. Zoek ze maar eens op YouTube. Tacoma Narrows Bridge. Je vindt ze sowieso.
Engineers are divided as to the cause of the disaster. Some claim it was the use of solid girders. Others differ. But whatever the reason, Tacoma will rebuild. This time a bridge that will not provide a super thrill in the news.
Terug naar de spookverschijningen. Ik heb al gezegd dat iedere stof, ieder voorwerp op deze planeet een bepaalde resonantiefrequentie heeft. Dat geldt dus voor glazen, vliegtuigen, bruggen, maar ook voor onze ogen. De resonantiefrequentie van onze oogballen ligt exact op 18,9 hertz, binnen de range van het infrasoongeluid. Dus als je een gebouw binnenwandelt waar op een geluidstrilling botst van 18,9 hertz, dan zal je niet alleen angstig voelen en koude rillingen krijgen, maar je oogballen zullen ook heel zachtjes beginnen trillen, waardoor voorwerpen die zich in de hoek van je zicht bevinden wat wazig zullen beginnen te worden en beginnen te bewegen. Spoken dus. Luister nog eens goed naar de getuigenis van de vrouw die ik eerder al liet horen.
I would see these shadows and things that I couldn't sort of explain. Things progressed. I mean, it went from just thinking I was seeing a shadow to actually seeing, thinking that I was seeing the figure of someone out of the corner of my eye or the, a face, you know, through a window or something. But as soon as I turn my head and look, of course, it's gone.
Ah ja, want dat waren gewoon uw ogen die aan het trillen waren, hè, madame? Conclusie? Spookverschijningen en spookhuizen kunnen heel vaak verklaard worden door infrageluid. Frequenties onder de 20 hertz geven je koude rillingen, angstgevoelens en kun je zelfs fysiek zwakker maken. En als je heel veel geluk hebt en de frequentie ligt op 18,9 hertz, dan beginnen je oogballen te trillen door resonantie en begin je figuren en geesten te zien in de hoeken van je ogen. De volgende keer dat ik naar Fiji binnenga, weet ik wat te doen. Nog een uitsmijter. De donkerste geesten onder jullie hebben doorheen het verhaal misschien al eens gedacht: als je met infrageluid mensen psychisch en fysisch kunt beïnvloeden en verzwakken, kan dat dan niet misbruikt worden? En jawel hoor. De Amerikaanse overheid was geïnteresseerd en experimenteerde ermee tijdens de oorlog in Vietnam. Een infrageluidblaster werd op een helikopter geplaatst en vloog over de vijandige linies met als doel hun mentale status te veranderen. En dat werkte ook. Alleen, de Vietnamezen werden er zo angstig van dat ze helemaal YOLO gingen en schoten op alles wat ze tegenkwamen. Niet echt handig dus. Maar er wordt nog steeds mee geëxperimenteerd, vooral als methode om aan crowd control te doen, tijdens bijvoorbeeld betogingen. Iedere aflevering wordt de geschiedenis van een bepaalde term verteld. Dat kan een wetenschappelijke benaming zijn, een medische term of gewoon de naam van een gek verschijnsel waar een leuk verhaal aan vasthangt. Deze keer is dat...
het wauw-signaal.
Sinds jaar en dag zijn mensen op zoek geweest naar bewijzen van het bestaan van buitenaards leven. En de absolute koplopers op dat vlak zijn natuurlijk onze goede vrienden uit Amerika. Zij hadden er veel tijd en geld voor over om toch maar een glimp te kunnen opvangen van Elf of E.T., maar dan in het echt. In 1963 begonnen de Amerikanen aan de constructie van een satellietschotel van 103 op 33 meter, ergens in het wijde landschap van Ohio. En die satelliet had de toepasselijke bijnaam The Big Ear. Meer dan 20 jaar lang werd The Big Ear gebruikt om radiosignalen op te vangen die vanuit de ruimte komen, van bronnen waar de mens geen verklaring aan kon geven. Die radiosignalen werden omgezet naar leesbare data en dat systeem werkte als volgt. Iedere 12 seconden werd de intensiteit gemeten waarmee radiosignalen werden opgevangen en het werd vergeleken met de noise, oftewel het betekenisloze achtergrondlawaai. Zo krijg je een signal-to-noise ratio en die signal-to-noise ratio werd uitgedrukt in cijfers van 0 tot 9, waarbij 0 staat voor een intensiteit die niet hoger kwam dan de noise, dus zonder betekenis, en 9 staat voor een intensiteit die 9 keer hoger was dan de noise. Omdat de wetenschappers maar 10 vingers op hun hand hebben en ze niet verder kunnen tellen dan dat, werd na het cijfer 9 gebruik gemaakt van letters A tot Z. De analyse van die data gebeurde door vrijwilligers. Jerry Eamon was een van die vrijwilligers. Zijn job bestond eruit om de data die door de computer werden uitgespuwd nauwkeurig na te kijken en te checken voor abnormale waarden. Terwijl Jerry meters en meters van nulletjes en eentjes getypt op millimeter papier aan het nakijken was, stootte hij plots op een 6. En het ging nog verder. Naar de letter E, daarna een Q en dan een U. Die letter U stond dus voor een radiosignaal dat 30 keer sterker was dan het achtergrondlawaai. Daarna zwakte het signaal terug af naar de letter J en tot slot een 5. Wat deze data nog gekker maakte, was dat het signaal afkomstig was van een bron die niet eens in ons zonnestelsel ligt. Jerry was zo verbaasd door dit radiosignaal dat hij de cijfers en letters omcirkelde met een rode pen en er in grote letters WOW naast schreef. Dit signaal staat nu nog steeds bekend als het WOW-signaal. Wat zijn nu de mogelijke verklaringen? Wel, er zijn heel wat hypotheses gesteld, maar eigenlijk is er geen enkele die een volledig sluitende verklaring kan geven. Jerry, de ontdekker van het signaal, was er snel bij om het enthousiasme te drukken. Hij stelde voor dat het signaal afkomstig was van de aarde, teruggebotst is op een stuk ruimtepuin en zo terug op aarde gedetecteerd werd. Maar dan zou dit signaal toch minstens één keer opnieuw moeten gedetecteerd zijn. En dat is niet het geval. Tot 1995 bleef de Big Ear data verzamelen en nooit werd zo'n sterk signaal gedetecteerd als het WOW-signaal. Een andere hypothese is interstellaire scintillatie. Kort gezegd wil dat zeggen dat een bepaald continu signaal dat een heel lange afstand heeft afgelegd, wordt opgevangen als pieken en stoten. Een goed voorbeeld is het twinkelende van een ster. Omdat het licht door zoveel verschillende ruimtelagen en atmosferen is gepasseerd eer het hier toekomt, vangen we dat op als kleine flitsen. Dat kan dus ook voorvallen met radiosignalen en is eigenlijk vrij normaal. Maar het probleem met deze hypothese is dat het signaal heel kort en sterk was en bovendien enkel door de Big Ear gedetecteerd werd. Andere telescopen die veel zwakkere signalen kunnen detecteren, vingen het signaal niet op. En dat zou wel het geval moeten zijn. Bovendien, als het inderdaad om een versterkt continu radiosignaal ging, dan is er nog altijd geen bewijs dat het signaal niet artificieel is en dus van levende wezens afkomstig is. Een laatste hypothese werd zeer recent gepubliceerd. In 2017 kwam nog een paper uit met een mogelijke verklaring, namelijk dat de aanwezigheid van twee kometen omringd door een waterstofwolk de oorsprong zouden zijn van het signaal. Maar veel wetenschappers, waaronder leden van het originele Big Ear team, hebben dit al afgewimpeld, want volgens hun berekeningen waren die kometen niet eens in de buurt van de bron van het signaal. Dus, wat blijft er dan over? Een onwaarschijnlijke terugkaatsing van een menselijk signaal? Een fysische versterking van een ruimtesignaal dat door slechts één satelliet werd opgevangen? Of, toch, een buitenaards ruimteschip dat een signaal uitzond naar zijn collega's? Wie weet. Het WOW-signaal wordt tot op heden beschouwd als een van de beste bewijzen dat buitenaards leven bestaat. Voilà, deze podcast zit erop. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Vergeet zeker niet te tweeten onder de hashtag koffiecurieus, dus koffie met een K en curieus met een C. Volg zeker ook de Twitter en het Facebook-account van koffiecurieus. En vergeet het zeker ook niet te delen onder al jullie vrienden en volgers. Ik heb nog geen zotte fanbase, want dat is de allereerste aflevering, dus hoe meer het gedeeld wordt, hoe beter. Het zou echt een enorme hulp zijn. Dit was de eerste aflevering. Voor de volgende aflevering is er nog geen datum. Maar als ik merk dat dit veel steun krijgt en als er veel mensen het een leuke podcast vinden, dan komt er misschien wel een seizoen met meerdere afleveringen. Het zal dan sowieso pas voor 2019 zijn. Maar ja, laat het mij zeker weten als er enthousiasme is voor een volledig seizoen, dan werk ik daar 100% aan. Iedere aflevering wordt trouwens afgesloten met een wist je datje. En omdat er niks beter is op de hele wereld om bij je koffie te krijgen dan zo'n lekker klein, smeuig frangipangebakje, noemen we dat wistje datje telkens het frangipanneke. En deze keer is het trouwens ook in het thema van de aflevering, dus in het thema van Halloween. Goed, bedankt voor het luisteren en geniet nog van het frangipanneke. Salut! Ja, de bestelling. Dat was één cappuccino voor u. Ja. Alsjeblieft. En dan nog één frangipanneke. Voilà. Zeg, wist je trouwens dat mensen bloed kunnen zweten? Ja, ja. Dat is een aandoening die hematidrosis genoemd wordt. En de onderliggende reden is dat de capillaire bloedvaten die de zweetklieren voeden, breken, waardoor bloed in de zweetklieren terechtkomt. Echt waar. Patiënten die zweten dus bloed, vooral vanuit hun hoofd, hun nagels, hun navel en van veel andere huidoppervlakken. Gelukkig gebeurt dat niet zomaar en het komt dan ook heel zelden voor, maar in bijna alle gekende gevallen ging het over patiënten die onder extreme fysische of emotionele stress stonden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ter dood veroordeelden, die slechts een paar minuten verwijderd zijn van hun dood, of soldaten die klaarstaan om het slagveld in te trekken. Het werd ook al teruggevonden bij parachutisten, waarbij de parachute niet wilde openen en die dus de laatste seconden van hun leven de grond dichterbij zagen komen. Of, misschien wel het ergste geval, kinderen die misbruik gezien hebben of zelf ervaren hebben. Hematidrosis, dus het zweten van bloed, heeft ook een religieuze betekenis. Want niemand minder dan Jesus Christ himself zou bloed gezweet hebben en gehuild hebben met bloedtranen. Het gebeurde tijdens de Bijbelpassage De Doodsangst in Gethsemane. Jezus had net het laatste avondmaal voorgezeten en ging nog een laatste wandeling maken in het hof van Gethsemane, voor hij verraden zou worden door Judas. Jezus, clever boy als hij is, wist al dat hij ging verraden worden en werd plots overvallen door een ongekende doodsangst. De passage in de Bijbel gaat dan verder als volgt. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Bloed zweten dus. Door deze passage in de Bijbel hebben mensen die leden onder hematidrose een verheven status gekregen binnen bepaalde strekkingen van het christelijk geloof. Want zij zien dit als een teken dat Jezus Christus voortleeft in bepaalde individuen onder ons. Of Jezus er nu echt ooit last van gehad heeft, zullen we waarschijnlijk nooit weten. Maar bloedzweten is dus wel degelijk een echte aandoening. Allee, laat het smaken. Salut gezien.